stilte als je goeiemorgen zegt ergens. Dan zegt ze, ja, beter, hier niet gelukkig. Die meteen een bit of afwijzing, zeg maar, hè. Ja. Ik wil graag een stukje lezen uit Lucas 10. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik aarzel een beetje. Ik hou niet bij waarover ik gesproken heb in verschillende gemeentes. Maar ik had de indruk dat ik hier moet starten. En dat is de geschiedenis over de barmhartige Samaritaan. Dat is een knetterbekende geschiedenis. Dat maakt aan de ene kant hachelijk om over te spreken. Omdat je denkt van ja, ik heb hem al heel vaak gehoord. Aan de andere kant zitten daar een aantal lessen in voor het hart die ongekend zijn. En ik zat net op mijn stoel en ik vroeg me af van als wij nou bij Jezus komen, we proclameren de naam van Jezus, we zeggen hij is onze redder, we zeggen hij is hier in dit huis, we zeggen dat dan niet de macht van wapenen, hè? Jezus is alles. En er moet ergens een moment zijn in ons leven dat wij voor het eerst bij Jezus komen, dat wij ons leven aan hem geven. En dan starten we in ons christenleven en dan hopelijk op regelmaat en misschien zelfs wel de hele dag zijn we in ons geloofsleven bij Jezus. Maar hoe kom je bij Jezus? En ik bedoel er niet van, wat is de weg naar Jezus? Want Jezus, als je bidt, dan is hij er. Je kunt hem zo aanspreken, maar de vraag is, hoe kom jij in wie je bent en in je denken, in je voelen, hoe kom je bij Jezus? Want ik denk, hoe je bij Jezus komt, is heel erg bepalend voor wat je van hem kunt ontvangen. Het ligt nooit aan hem. Het ligt nooit aan hem. En aan de ene kant is dat frustrerend. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik heb dat wel eens als ik vastloop in mezelf. Of in mijn karakter. Of in dingen waar ik ja, tegenaan knal in de gemeente. Of tegen mensen. Of bij mijn kinderen. Of bij mijn vrouw. Dat ik wel eens denk van. Ja, hier schiet nou eens op of zo. He, dan ben je gefrustreerd. En dan wil je hulp in dat ding. En dan kom je er niet uit. En dan vind ik het nog frustrerender om te denken dat het nooit aan God ligt. Het ligt altijd aan mij. En ik denk dat wij in ons christenleven mogen leren om bij Jezus te komen zoals we zijn. En wat mij opvalt in de Lucas 10, dan gaan we dat lezen. Daar vinden we een wetgeleerde. En die wetgeleerde komt bij de Heer Jezus. En een wetgeleerde die was geleerd in de wet. En wat zegt de wet? Wat is goed? Wat is fout? Wat moet je doen? Wat moet je laten? En Paulus heeft zijn uiterste best gedaan in gelaten. Hè? Die wordt een beetje taai in het begin. Als de christenen teruggaan naar de wet. Als ze proberen om gerechtigheid van God te krijgen door de wet. Dan wordt hij heel chagrijnig. Dan bezig die taal waarvan ik denk. Nou, ik zou dat niet zo willen roepen over een kerk. Vervloekt zijn jullie. Of vervloekt ben je als je teruggaat naar de wet. Dan zei ik wat er staat. Je bent onder de vloek. Hier komt een wetgeleerde. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik soms het beste doen heb met wetgeleerden. Wij kijken, weet je, 2000 jaar later, hè, dat zeggen we trouwens al tientallen jaren, heel 2000 jaar is. Ik ben 53, ik hoor al vanaf het begin dat ik in de kerk kom dat het 2000 jaar geleden is. Dat is nu al iets langer. Maar ik heb soms het beste doen met de gelovigen in de tijd van de Heer Jezus. Want daar komt ineens zomaar een man en die is geboren. Denken de mensen in Nazareth, en hij kwam natuurlijk uit Bethlehem, maar ik weet niet of dat zo breed bekend was. Ze wisten dat hij geboren was in Nazareth, hij was opgegroeid in een arm gezin. En hij komt naar Israël en hij begint zomaar allerlei dingen te vertellen die lijken, zeg ik met nadruk, in te gaan tegen alles wat er stond in het Oude Testament. Hij begint ineens te spreken over God als zijn vader. Ik denk dat dat ongekend was in de beleving van de mensen die naar hem luisterden. Hij zegt ook, als je gaat bidden, zeg dan onze vader die in de hemel is. Moet je zelf nadenken. Of jij bij God komt als jouw vader. En er zitten weer allerlei vertroebelingen overheen. Want onze aardse vaders die laten hier en daar wel de steekjes vallen. Als ik terugdenk over mijn eigen vaderschap. Ik heb toen ik 42 was een aanraking gehad van de Heilige Geest. En God is met mij met terugwerkende kracht aan de gang gegaan. Ik ben christen vanaf dat ik 15 ben. Ik heb mijn leven 16 keer aan Jezus geleefd toen ik 15 was. En dat is heel onzeker. Maar ik heb jarenlang op slot gezeten. En toen ik 42 was, toen is God begonnen met een proces waarin ik ook aan mijn vrouw heb moeten beleiden. Ja, Corinna heet ze. Ik heb moeten beleiden aan mijn vrouw. Want ik heb jou de tijd, toen de kinderen klein waren, heel veel alleen laten doen. Want ik was zo gebroken, ik was zo bezig met mezelf. Ik zat zo ontzettend op slot, dat ik eigenlijk alleen maar bezig was met het managen van mijn eigen pijn. En het nastreven van carrière, het nastreven van status. Terwijl Jezus, nou ja, laat zien dat het helemaal niet om status gaat. Maar als je flink verrompt bent, dan voel je dat niet. Dan denk je dat het dat is. Dan denk je dat je moet streven. Dan denk je dat je ook dingen bij God moet verdienen. Dan ben je terug op de wet. En deze wetgeleerde die doorspekt was in het kennen van goed en kwaad, die erin gestudeerd had, waarvan ik vermoedde dat het helemaal niet zo'n kwaad vent was. Laten we opletten, die mensen die deden hun beste. Die deden hun best in hun cultuur, die deden hun best in wat ze geleerd hadden, die deden hun best om het goede te zoeken. Ze zaten alleen ongelooflijk vast in één denkbeeld, dat is het denkbeeld dat wij als mensen in staat zijn om op eigen kracht te komen bij God. En dat kan niet. Er is niets wat wij bij God in kunnen brengen. Er is niets. Pas op, God is blij met ons. Wij zijn zonen en dochteren van God. En wij kunnen leven naar wat wij primair van hem krijgen. De eerste gave van genade is zijn gerechtigheid. Is dat hij zegt, ik verklaar jullie rechtvaardig. Ik verklaar jullie rechtvaardig. Zoals een allerhoogste rechter iemand vrij kan spreken. Zo zegt God, ik verklaar jullie rechtvaardig. En dan zeggen wij, ja, maar er is nog zoveel mis. Nee, zegt God, ik verklaar jullie rechtvaardig. Dat is het werk van Christus, dat is het werk van de Heer Jezus. En deze arme man, deze wetgeleerde, die ergens in die tijd, die denkt, ja, er is iets met die man, en ik ga het wel eens even op de proef stellen. Die eerste zin is ook in Lucas 10, vers 25, de stad zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En verzoeken is niet zo'n aardig woord. Het is eigenlijk dat een wetgeleerde probeert om de Heer Jezus te vangen. Zijn woorden. Nou vullen we het even in en dan weten we dat hij Jezus God is. Hij was ineens God en mens. Hè. Hij heeft zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd. Toen is hij mens geworden. Toen was hij nog steeds God. Hij heeft nu zijn heerlijkheid weer terug. Maar toen hij op aarde was, was hij God en mens tegelijk. Dus wat een wetgeleerde hier doet, die gaat naar God de Zoon, naar de Heer Jezus, en die gaat God de Zoon verzoeken. Moet je erover nadenken. Een mens die vanuit gerechtigheid, vanuit de wet, naar God gaat om God te vangen op zijn woorden. En wat je ziet in deze hele geschiedenis is dat God uitermate genadig is. Dat hij dat alleen al toestaat. Denk ik dat wij mensen God soms ook wel te proef willen stellen. Dat we zo onze twijfels hebben over wat hij zegt. En het is ook heel opvallend, de wetgeleerde staat stond op om hem te verzoeken en hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de wet zegt, je moet doen en je moet laten. Je moet doen en je moet laten. En ik heb met die man te doen. Want ik weet dat als ik een zwakke periode heb in mijn geloof, dan dat het eerste wat ik doe is ik val terug. Onder eigen gerechtigheid. Wees eens eerlijk, wie heeft het ook? Dat je gaat proberen om het te verdienen bij God. Ik heb dat soms. Als ik moe ben, of als ik gezondigd heb, dan heb ik een fantastisch voorbeeld gehad. Hij heeft recht, kan ik rustig zeggen. Een fantastisch voorbeeld gehad hoe God zijn Gods kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Nou, dat ga ik willen doen. Ik wel, als ik wil mezelf rechtvaardigen. Ik wil mijzelf rechtvaardigen. En wat hij hier vraagt is het meest wat moet ik doen om het eeuwig leven te bergen. Zeg mij meestal wat moet ik doen. En hij wil tegelijkertijd kijken. Hij wil tegelijkertijd kijken of hij de Heer Jezus kan vangen op een woord. Want hij kende de wet. En hij denkt, ja weet je wat Jezus gaat doen? Die gaat vast een hele rare leer onderwijzen. Die gaat vast iets vreemds zeggen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Oké, hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Ja, 1. Wat staat er geschreven? 2. Wat leest u daar? Dus niet alleen van wat staat er daadwerkelijk, maar ook wat lees je daar? En ik denk dat dat meer betekent van hoe lees jij Gods woord? Hoe lees jij Gods woord? Als je gaat naar Genesis 3, op het moment dat de slang komt, het eerste wat de slang doet, is twijfel zaaien over de aard en het karakter van God. Het eerste wat hij doet, is suggereren dat God geen goede God is. Het eerste wat hij vertelt is, van God heeft zeker wel gezegd, u mag niet eten van enige boom in de hof. Daarmee suggereert hij dat God eigenlijk een hele akelige persoonlijkheid heeft. Die maakt mensen om ze moeilijk te maken. Dat is de suggestie. En ik doe de intonatie weer in. God heeft zeker wel gezegd. En dan zegt Eva, nee, dat heeft hij niet gezegd. En dan zegt het Satan, dat staat er niet bij hoor, maar ik denk dat het gebeurd is. Hoor. En de suggestie ligt daar. Zo werkt de roddel, hè, overigens. Zo werkt de roddel nu ook. Een beetje meteen een rol vandaan komt. Het is niet van God. Dat werkt met suggestie, met halve waarheden, met leugens. Dat is trouwens een 100% leugen. En hoe lezen wij dan Gods woord? En dat vraagt de Heer Jezus. Die vraagt aan die wetgeleerde. Die komt van met zijn ballast van goed en kwaad, van het goed willen doen. En hij zegt, wat staat in de wet geschreven, wat lees je? En hij antwoordt en hij zegt, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en je zult leven. Dit is wat de wetgeleerde leest. Nou, dat vind ik al fantastisch dat hij komt met deze samenvatting, die wetgeleerde. Hij had ook de 10 geboden kunnen citeren, wat hij had kunnen doen, doet hij niet. Hij zegt, de essentie is, zegt hij, je moet je Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand en je naaste als jezelf. Maar ja, wat hier staat, God lief hebben met heel je hart. Kennen wij dat uit ons land? Niet met een stuk van je hart, hè? Met alles wat je hebt. Je hart. Je hart staat voor je complete binnenwereld. Alles in jou heeft God lief. Met heel je ziel. Je voelen. Je denken, je wil, je hele ziel. Alles heeft God lief in jou, staat hier. Dat is wat de wet zegt. Met heel je kracht, alles wat je hebt, met al je verstand, dat moet je doen. En je naast als jezelf, dat is het toetje. Dat is de wet. En nou, als je het nou benauwd wil krijgen, hè, dan moet je gewoon eens nadenken, oké, heb ik God lief met heel mijn hart? Heb ik God lief met heel mijn ziel? Heb ik God lief met heel mijn verstand? Heb ik God lief met al mijn kracht? En daarnaast als mezelf? Heb je het nu benauwd of niet? Ja, dat is dus de wet. Die voel je de wet. En die brengt je niet bij God. Want de hele wet, het hele Oude Testament heeft aangetoond dat we het niet kunnen. Daarom hebben we Christus nodig. En deze arme man, deze arme wetgeleerde, komt met de toevraag bij Jezus. Die komt met de toevraag. Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En je kunt zo'n bolwerk in je denken opbouwen van ik moet het zelf doen, je moet het zelf kunnen. En je kunt zelfs de Bijbel lezen, want Jezus vraagt hoe lees je? Je kunt zelfs de Bijbel lezen en uit de Bijbel conclusies trekken. Want ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit, ik moet dat, ik faal, ik faal, ik faal, ik faal, ik faal. Maar als het je niet brengt bij Jezus, lees je verkeerd. Hoe lees je daar? Als het je niet brengt bij het kruis, lees je verkeerd. Want Jezus is de weg naar de Vader. Er is geen andere naam door die mensen behouden worden dan de naam van Jezus Christus alleen. En zijn naam is kracht. Zijn naam is kracht. En deze arme man krijgt een antwoord van Jezus waar hij niet heel veel kan denken. Het is een heel flauw antwoord eigenlijk. Want de Heer Jezus zegt, ja, je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Flauw, hè? Want de Heer Jezus weet natuurlijk wel van, nou weet je, als jij komt met een wetvraag, ik geef jou een wet antwoord. En natuurlijk wist de Heer Jezus wat er in de wet stond. Hij heeft gezegd, voordat de hemel en de aarde vergaat, even tegenfocus, nog steeds niet gebeurd, zal er niet één jota of titel van de wet verloren gaan. Dus de Heer heeft helemaal de wet niet afgeschaft. Maar hij heeft gezegd, ik ben gekomen om de wet te, ja, volbrengen. Dus toen de Heer Jezus aan het kruis ging, heeft hij de wet volbracht. En alle zooi, alle straf, alle ellende die wij dan verdienden, en elke vloek en elke schuld en elke schaamte, heeft hij gedragen aan het kruis. Als hij had gezegd, ja, de wet is niet zo relevant, want hij zijn werk ook niet kleiner gemaakt. Want God is heilig. Je leest Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. En de zomer van God vullen de tempel, het huis vult zich met rook, staat en Jesaja is als de dood en zegt, nee mij, want mijn ogen hebben de Heer aanschouwd en daar kun je niet overleven. God is heilig. En deze wetgeleerde, de arme man, die krijgt van Jezus eigenlijk een beetje een zeper antwoord. En ik geloof niet dat het is om hem te plagen, maar ik denk wel dat het was om te confronteren. Want hij zegt namelijk, je hebt juist geantwoord om dat je zult leven. En daar is hij weer, de wetgeleerde in vers 21. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij voelt, ik heb iets niet oké. Gevraagd aan Jezus, ik krijg een antwoord. Er zijn er allemaal mensen om me heen. En Jezus geeft mij het meest logische antwoord aan Jezus wat er is. Dit staat er in de wet. En deze man van God, waarvan de mensen zeggen dat het is een man van God, maar ik twijfel nog, hè. Die zegt tegen mij, je hebt juist geantwoord, doe dat en je zult leven. Hij voelde zich afgaan. En al die mensen die keken naar hem en dachten, schaamte, schaamte, schaamte. Dus wat wil je doen als je je schaamt? Je wil jezelf rechtvaardigen. En deze man die wil zichzelf oppoetsen voor Jezus. En dat werkt niet. Je kunt jezelf niet oppoetsen bij Jezus. Je hoeft jezelf niet op te poetsen bij Heer Jezus, want hij hing aan het kruis en heeft alles van jou gedragen. Hij kent de diepte van jouw ziel. Hij kent elke zorg, hij kent elke schuld, hij kent elke schaamte, hij kent elke zonde, hij kent elke verborgen zonde. Zelfs de zonde waarvan jij misschien denkt, ik ben de enige en laat ik er maar niet over praten. En ik moet mezelf rechtvaardigen. Misschien duik je dan de wet in. En je komt erachter dat het helemaal niet helpt. Want ga je best aan doen in het koninkrijk van God. Het is echt een doodlopend spoor. Mijn favoriete uitspraak is dan, vraag eens hoe ik dat weet. Vraag eens hoe ik dat weet. Ervaring. Veel te veel ervaring. Jezelf proberen te rechtvaardigen is een doodlopend spoor. En wat doet de Heer Jezus? Die wetgeleerde die wil ze rechtvaardigen en die zegt dan van ja, ik moet mijn naaste lief hebben als mezelf. En die denkt, nou dan slinger ik, er is een gevleugelde vraag in. En die zegt, wie is mijn naaste? Dat is eigenlijk ook weer een wetsvraag. De wet zegt, ik moet mijn naaste lief hebben. Wij zeggen, wie is mijn naaste? Misschien herken je het wel in je eigen leven van, wat vraagt God nu van mij? Ik heb die ik iemand moet bellen, ik heb er geen zin in. Moet ik dat wel doen? Ik heb de heren, wat is goed, wat is fout. Ik moet zoeken, ik heb er geen zin. Opzoeken, ik heb geen zin. Weet je, wat is de heren, wat is goed, wat is fout. Niet te doen is mijn verantwoordelijkheid. Dat verstikt of niet? De verstikkende vraag. Van wat moet ik doen? En deze arme man stelt weer zo'n vraag. Hij zegt, wat moet ik doen? En hij zegt, heb je naast me? Ik zeg, ja. Wie is mijn naaste dan? Geef mij een tip. Gaat het om mijn buren? Gaat het om mijn overburen? Gaat het om de straat? Gaat het om mijn collega's? Waar stopt het dan? Wat moet ik doen? Het wordt ingegeven door van op. Er staan mensen naar mij te kijken en ik ga ook nog af in wat Jezus nu tegen me zegt. Dus ik moet mezelf rechtvaardigen. En dan komt de Heer Jezus met de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Hij zei het voor. Je hebt een antwoord en hij zei, een man, hij zei geen, dat zei ik. Staat er niet. Een man ging van Jeruzalem bij Jericho over in de handen van de overs, die hem de kleren uittrokken en daarbij slagen toedienen en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, dezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij de overkant voorbij. Even zelfs ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Want zag hij aan die op reis was, kwam in zijn buurt. Toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat hij verder een kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Nou, mooie geschiedenis. We hebben een priester, we nemen een leviet, we nemen een slachtoffer. De priester werkt in de tempel. Man van God. Man van God loopt aan de overkant voorbij. Leviet. De bijzondere mensen. Iets van God loopt voorbij. En daar komt de Samaritaan. We weten allemaal dat de Samaritanen waren niet zo geliefd, hè? Dat vond ik pas een beetje dergangs burgers. Weet je wat hier staat? De Samaritaan in vers 33, die op reis was, kwam in zijn buurt. Toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Wat wordt er over de Heer Jezus gezegd als hij naar de menigte kijkt? Het staat er zo vaak in, Jezus is God. Wat is het hart van God? In Johannes 14 zegt de Heer Jezus, als je wil weten wie de Vader is, en Filippus vraagt het aan hem, van toon ons de Vader en het is ons genoeg. De schreeuw van het mensenhart, die zegt van, ik wil God kennen. Dan zegt de Heer Jezus, Filippus, ik ben zo lang bij je. Ken je mij, wie spreekt hier, ken je mij nu nog niet? Hij zegt, je moet naar mij kijken. En het staat over de Heer Jezus, over God. Jezus die God is. Die één is met zijn Vader. Die alleen maar deed wat hij de Vader zou doen. En die kijkt naar de menigte. En het hart van God is met ontferming bewogen. Als God kijkt naar jou, als God kijkt naar mij, dan is hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij ziet ons in onze verloren staat. Zoals de Samaritaan keek naar het slachtoffer. Zo kijkt God naar ons, naar mensen. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hoe lees jij de Bijbel? Wat lees je daar? De Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. En hij zegt, die Samaritaan die verbindt hem, die giet er olie en wijn op. Hij tilt hem op zijn eigen rij, die hij bracht hem naar een herberg en hij bezorgde hem. En dan komt de turbo-vraag van de Heer Jezus aan de wetgeleerden. En ik denk dat die wetgeleerden wel wat zenuwachtig aan het worden was toen hij deze geschiedenis hoorde. Want hij komt met een doelvraag. En hij wordt geconfronteerd met een verhaal dat de Heer Jezus vertelt, waarin de religieuze orde eigenlijk niet handelt. En het gaat over het liefhebben van je naasten. En ik kan me zo voorstellen dat die man dacht, ja, maar moet ik dan iedereen die langs de weg zit verzorgen? En ik snap het wel, die priester die moest toch gaan werken en zo, die moest toch zijn dienst gaan doen. En ik zou, ja, ik dacht, die wetgeving, ik zou er ook niet uitkomen. Ik kom er ook niet uit. Stop jij voor iemand die langs de grond ligt? Doen we dat? Is die weer de wetvraag? Doen we dat? Hoeveel mensen hebben jullie al een glas water gegeven afgelopen week? Voel je? De wet. En de Heer Jezus komt met de turbo-vraag. En hij zegt, wie van deze drie denk je dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de overs gevallen was? Wacht even. Een rare vraag. Vind je het een rare vraag niet? Wie van deze was de naaste van hem die in de handen van de Romeinen gevallen was? Want de opdracht was dat je naaste lief, weet je wel. Mijn vraag zou geweest zijn: ja, wie van de drie heeft het meest zijn naaste lief gehad? Hij stelt een hele rare vraag. Hij zegt, wie is de naaste van degene, van hem in de handen van de rovers gevallen was? Met andere woorden, wie moet het slachtoffer lief hebben? Want je moet je naaste lief hebben. Heb je hem of niet? De Heer keert het totaal om. Hij zegt, wie moet dat slachtoffer nou lief hebben? De priester, de leviet of de Samaritaan? Dat is wat de Heer Jezus vraagt. En die wetgeleerde, ik denk dat ik het niet meer schoot hoor. Maar hij beantwoordt wel de vraag en hij zegt, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft, en Jezus zegt tegen hem, klopt. Ga heen, doe jij even zo. Wat de Heer Jezus hier doet, is hij neemt een Samaritaan, uitgekotst in die tijd. Hij maakt het uitgekotste van die tijd tot zijn beelddrager. Want de Samaritaan, die veracht was, was met ontferming bewogen over het slachtoffer. En vervolgens maakt hij het beeld, de Samaritaan, het beeld van zichzelf, en hij zegt, luister, als jij je naaste lief wil hebben, als jij even zo wil doen, dan heb ik één opdracht voor je, dus heb mij lief. Dat is wat Jezus zegt. Heb mij lief. En weet je, dan vallen de vragen weg. De vragen van wat moet ik doen, wat moet ik niet doen. Want als je het hebt mij lief, en doe jij even zo. Het is zover de wet. En deze arme man, die komt tot de Heer Jezus met eigen gerechtigheid. En dan zegt van, oké, ik moet vast allerlei dingen doen. En Jezus zegt eigenlijk in deze geschiedenis, joh, je hebt het niet begrepen. Je hebt het niet begrepen. Er is maar één die jij lief moet hebben, dat is God. Dat ben ik. En ik ben de weg tot God. En ik ben jouw redder. En ik ben het ontferming bewogen over jou. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat als Jezus naar jou kijkt, dat hij met ontferming bewogen is? Geloof je dat? Dat je bij hem mag komen zoals je bent. Geloof je dat? En hij zegt, heb mij lief. En vanuit de relatie met Jezus, die alles gaf aan het kruis, die alles inleefde, ga jij leren om je naaste lief te hebben. Maar hoe kom jij bij Jezus? Hoe kom jij bij Jezus? Komen we met onze eigen gerechtigheid? Komen we misschien wel met de Bijbel onder onze arm? We zeggen, Heer, u zegt in uw woorden, ik moedig van harte aan de Bijbel te leven en te kennen. Dat moet je echt doen. Maar komen wij met eigen gerechtigheid? Komen wij met het idee dat we zelf iets bij God kunnen? Weet je, wij kunnen niet van God. We hoeven helemaal niet van God. Als we proberen om, weet je, in Hebreeën staat, hè, wie zal naar de hemel opklimmen, namelijk om Christus af te laten dalen. Als wij denken dat onze eigen gerechtigheid, onze eigen goedheid bij God kunnen komen, trekken we eigenlijk weer Jezus naar beneden. Want hij heeft alles volbracht. Hij is terug in de heerlijkheid. En Efeze zegt, hij heeft jou geplaatst met hem in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En jij bent met hem verbonden, je bent zijn zoon en je bent zijn dochter. En je zegt, als jij dit leven wil leven, als jij God lief wil hebben met al je kracht, als jij je naaste lief wil hebben als jezelf, leer één ding, heb mij lief. En bij wie kom je dan? Dan kom je bij Jezus Christus, de Zoon van God, die met ontferming bewogen is over jouw leven, die betaald heeft voor jouw zonde, die ze al lang kent. die jou uitgekozen heeft voordat hij de hemel en de aarde maakte, zelfs voordat jij nog maar kon zondigen, wist hij het al. Toen heeft hij jou uitgekozen, zegt Efeze, voor de grondlegging van de wereld. Toen hebben vader, zoon en heilige geest besloten dat ze jou zouden trekken uit het rijk van de duisternis, Colossense, en overzetten in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Toen al. En Jezus zegt, wees als Maria en kom aan mijn voeten. En heb mij lief. En je zult merken dat als je mij kent, als je mij lief hebt, dat de vraag niet meer is van wat moet ik doen. Maar de vraag is wat ontvang ik van Jezus. En wat geef ik door?